Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Tot zover lezen we. We gaan eerst met elkaar nog een nummer zingen, opwekking 780. Na de verkondiging zijn we even stil en dan zingen we met elkaar een bekend opwekkingslied, 268. Een poosje geleden Zei iemand tegen mij, hey Fred, eigenlijk ben jij een influencer. Dat betekent dat je invloed probeert te hebben. Nou, ik had daar zelf nooit zo over nagedacht. Ik denk bij influencers toch meer hieraan. Zo'n meisje van 30 die mij kleren van Shein wil laten kopen. Influencer. Afgelopen maandag werd ik geïnterviewd door een meisje hier uit Maassluis, theologiestudenten. Ze zei, mag ik u een paar vragen stellen over leiderschap? Ik zei ja hoor, maar ik dacht, oh nee. Want wat weet ik daar nou van leiderschap? En dat bedoel ik echt niet vals bescheiden, hè? Vroeger bij mijn studie ging het daar totaal niet over. En er zijn bepaalde kringen waar het veel meer gaat over geestelijk leiderschap. Die hebben ook echt leiders, hè? Zeg maar, als er een leider is en er staat een andere leider op, heb je twee gemeentes. Dat gebeurt. Mensen die echt heel veel charisma hebben. Dus ben je een influencer, een geestelijk leider? Ja, hoe dan? Hoeveel invloed wil je eigenlijk hebben? Stiekem ga je dan toch wel eens kijken. Ik keek pas even op YouTube. Hoe vaak worden onze diensten nou eigenlijk teruggekeken? Of al meegekeken? Of... Nou, daar val je niet van achterover eigenlijk. Dat is 200 keer, soms 300 keer. Toen was ik zo dom om even te gaan kijken naar een andere gemeente hier in de Randstad. 8000 keer. En toen dacht ik, ik heb toch het verkeerde beroep aangenomen. En ik zeg niks geen kwaad van die gemeente, ik zeg ook niks geen kwaad van ons, maar gewoon even dit gebeurde er. En ik dacht, wow, eigenlijk wil je wel impact hebben, invloed uitoefenen. En hoe dan, hoe werkt dat dan, hè? Nou, laten we maar gauw naar Bethlehem gaan, naar David. Vorige week waren we bij Rut, Naomi, nu David. David, wat vind jij van geestelijk leiderschap? Nou, komt die jongen aangelopen. Sorry, hoe spel je dat? Geestelijk leiderschap? Nee, sorry, ja, ik heb meer verstand van schapen en geiten. Geestelijk leiderschap, zei je? Nee, dan moet je bij mijn broer zijn. Dat is een leider, Eliab. Dat is een leider. Koning Saul, dat is een leider. Dat zijn mannen van statuur. Die zijn indrukwekkend. Het gekke is dat de profeet Samuel ook zo denkt. Die zit helemaal in dat patroon. En de Heer spreekt hem daarop aan. Tjongejok, kijk je nou nog steeds naar het uiterlijk? Naar het imponerende? Dat valt me tegen van je Samuel. Zoek jij nou echt nog een tweede Saul? Je hebt toch wel gemerkt waar dat allemaal misging, hè? Het gaat niet om wat je ziet. Het gaat om wat er van binnen is. Het hart. Nou, dan vallen die broers van David één voor één af. Zo'n domino, tuk, 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 tuk. Alle zeven. En Samuel snapte niks van. Ja, maar ik moest hier toch iemand salven. Tot koning. Zijn dit al uw zonen? Vraagt hij. Ik denk, ja, zeven vind ik nog niet genoeg. En dan zegt Isaï, nee, we hebben er nog eentje, die kleine. Staat niet in het Hebreeuws, de jongste, die kleine, buiten. Die telt nog niet mee bij de grote mensen. Deze. Je hebt daar dus de grote broers. En dan die kleine David. Eén hoofdstuk verder, we hebben het hoofdstuk 16 gelezen, hoofdstuk 17... met die verschrikkelijke reus, dan komt David ook even kijken wat daar aan de hand is. En zijn broers, zijn drie oudste broers zijn onder de wapens. Dat zijn de mannetjes, hè. Dan komt David. Wil je even horen wat Eliab, die oudste, wat hij tegen hem zegt. Hij viel woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale kop vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Nou, dat kop heb ik verzonnen, staat neus. Maar zo gaan die grote broers, zo kijken die naar hun kleine broertje. Hij telt niet mee bij de grote mensen. Nou, nu verwacht je iemand die zijn uiterlijk niet zo mee heeft, een onaanzienlijk joch, want de Heer kijkt naar het hart. Dan zal hij wel niet zo aantrekkelijk zijn, die David. De Heer kijkt naar het hart, hè? Het gaat om het innerlijk. Nou, dan komt David binnen. Moet je eens kijken, dat is gewoon een knappe gozer. Dat kan je goed zien. Verderop in dit hoofdstuk hebben we nu niet gelezen, maar wordt dat nog eens bevestigd. Hij is wel bespraakt en goed gebouwd. Het is niet een of andere slap Janus. Dat je denkt, ja, kom nog zo'n nakomertje, die is niet echt goed ontwikkeld. Oké, David ziet er dus goed uit, kan goed uit zijn woorden komen. Gaat het dan toch om het uiterlijk? Wat is nou het verschil tussen David en die grote oude broers van hem? Wat is nou het verschil? Want David was toch ook gewoon een mooie, goede gozer? Wat is het verschil? Dit is het verschil. Die broers, als die binnenkomen, dan wordt het even stil, hè? Die maken indruk. Wow, dan heb je Eliab. Mag ik u zeggen? Dat is Eliab. De buitenkant is imponerend. Hier kun je mee voor de dag komen. Dit zou je wel, die zou je koning moeten zijn. Hè? Daar kun je trots op wezen. Iemand die wat ergens wat van vindt. Iemand die ergens voor staat. Bij David is het allemaal veel subtieler. De kwaliteiten van David zitten aan de binnenkant. En die komen wel naar buiten, maar heel subtiel in zijn ogen. Hij heeft sprekende ogen, lazen we. Sprekende ogen, dat komt van binnenuit, hè. Maar die ogen die zie je dus pas als je vlakbij hem bent, als je oogcontact met hem hebt. Niet tot 10, 20 meter, hè, van zo, die heeft mooie oogjes. Dat zie je pas als je dichtbij hem komt. Hij is wel bespraakt. Dat merk je pas als je dichtbij hem komt en er met hem gaat praten. Dus David is niet iemand die zo bam, dat je zegt, oh, die gaan wij nu eens verafgoden. Want dat doen wij graag, hè, met leiders. Dat we die gaan aanbidden. Dit is onze leider en we worden helemaal afhankelijk van hem. Bij David heb je die neiging niet zo snel. Kwaliteiten van David liggen er niet dik bovenop. Die komen van binnenuit, die komen van bovenaf van de geest van God. Ten opzichte van koning Saul is David maar een opdondertje. Maar weet je, koning Saul, hè? Oké. Of Eliab. Als je nou eens kijkt naar de buitenkant, iemands verschijning. Nou, zeggen de Filistijnen, dan hebben wij wel iemand die wint er nog wel even van jullie. Onze reus. Daar is jullie koning Saul een dwerg bij, man. Voel je wel, als je naar de buitenkant kijkt, is er altijd iemand die van jou wint. En niet koning Saul gaat Goliath verslaan, maar David met zijn slinger. Wie zei dat? Dat is hartstikke goed, David met zijn slinger. Die heeft de reus verslagen, doordrongen van de geest. Want vergis je niet, hè? Ik sta hier niet te preken dat je hoopt dat we allemaal maar heel piepklein blijven. Het kleine mag het grote gerust verslaan, hè? Maar het kleine. Dus jij als individu, als klein partijtje, mag de staat best wel een keer te grazen nemen, hè? Of een multinational voor mijn part. Zeker. Maar dan niet om te scoren, om te zeggen, haha, wij zijn nog sterker. Nee, om goed te doen, om recht te doen. Vanuit het kleine, zo ping. En wat gebeurt er dan? David verslaat Goliath. En dan zie je toch ineens bij de mensen, bij de vrouwen dan, toch weer die gekke neiging, die behoefte om David dan te gaan ophemelen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Want wij kijken naar getallen en naar cijfers. Hè? Tada! Wij laten ons zo graag imponeren. En als je iets kunt leren van dit verhaal, is dat afleren. Afleren om te kijken naar grootheid en naar cijfers en naar macht. Afleren. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd de boodschap in de Bijbel. Dat afleren. Maar intussen maakt die David wel heel snel carrière. Zijn ster reist snel. Wat goed is, komt snel. Hè. Als je het verhaal doorleest, dan zie je al in hetzelfde hoofdstuk, mag hij bij koning Saul thuiskomen. mag hij muziek maken bij hem. En in het volgende hoofdstuk verslaat hij Goliath, krijgt hij de dochter Michal van Saul, van de koning. Wordt hij dus prins, aangetrouwde prins, hè? Schoonzoon van de koning. Dus dat gaat heel hard bij David. Je denkt, wow, mooi. Maar vergis je niet, het gaat helemaal niet hard. Het gaat helemaal niet hard. David belandt in de wachtkamer. Hoeveel jaren heeft hij niet moeten wachten tot hij echt koning werd? Het blijft klein. Zijn schoonvader gaat proberen hem te doden. Die is jaloers. Ja, jij met je tienduizenden. Jij bent veel populairder dan ik. Hij gaat hem achtervolgen tot in de woestijn. Dat zijn spannende verhalen. En daar, hè, schrijft David zijn beste psalmen. Als hij klein is. Uiteindelijk wordt hij dan de koning van Israël. En dan gaat hij de ark van het verbond naar Jeruzalem brengen. Je merkt, hij is vol van de Heer. Dat vindt hij belangrijk. Nou, ik heb daar een plaatje bij gezocht. Het is allemaal niet even mooi, maar even voor het idee. Dan loopt hij zo voor die ark uit te dansen en te hupsen in zijn hemd. Ja, heeft hij hier op dit plaatje dan toevallig niet aan. Maar denk dat er maar bij in een linnenhemd staat. In elk geval behoorlijk in zijn ondergoed. Het is totaal niet imponerend. Niet met een hermelijnen mantel dat hij zo voor die ark uitkijkt. In zijn hemd. In zijn hemd. En de dochter van Saul, waar hij dus mee getrouwd was, Michal, die was haar vader gewend. Dat is een koning, hè. Groot, groot. Koning Saul. En die vindt dit van David helemaal niks. Maar dit is David op zijn best. Zo zijn wij op ons best. Nou, en dan ben je koning. En eigenlijk, hè, gaat het dan toch wel mis met David, helaas. Want macht corrumpeert. Als je macht krijgt, joh, dan denk je dat je elke vrouw ook kunt krijgen, bijvoorbeeld. Dat denkt David, heeft tig vrouwen. Dan ziet hij nog een mooie buurvrouw, denkt hij, kan er ook wel bij. Ik laat mijn buurman vermoorden. En als je aan de macht bent, dan wil je uitrekenen hoe sterk je precies bent. Dus David laat een volkstelling houden. Hartstikke fout. Even kijken op YouTube hoeveel hits die heeft. Want dat wil je toch imponeren. Dat wou je toch? Maar tussen al dat falen van David door blijft het kleine wel aanwezig. Veel meer dan bij Saul. Kijk, als hij op zijn fouten gewezen wordt, David. Als Saul op zijn fouten gewezen wordt, die doet stomme dingen. Hè? Saul doet stomme dingen ook. En wat vraagt hij dan aan de profeet Samuel? Dan zegt hij, ik heb gezondigd, wil je hem alsjeblieft eer bewijzen? Nou, dat past natuurlijk niet in één zin, hè. Ik heb gezondigd, bewijs mij eer, laat me alsjeblieft niet afgaan voor de bevolking. Saul is helemaal vol van zichzelf, hè. Als David gezondigd heeft, dan zegt hij tegen de profeet Nathan, alleen maar, oké, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Hij zegt niet, zou God mij willen vergeven of zo. Dat maakt God wel uit, hè? Ik heb gezondigd. Hij maakt zich echt klein en daarin is hij groot. Hoe kleiner je maakt, hoe groter je wordt. Hoe zwakker je bent, hoe sterker God je maakt. Was David een goede leider, een influencer? Ik denk het wel, maar vooral als hij klein was. Dat zijn de beste influencers. Daarom wordt hij in dit hoofdstuk aan ons voorgesteld als die kleine. En pas aan het eind van het stukje dat we lazen, horen we dan David. David. Dat gaat bij Jezus precies hetzelfde. In het Lucas-evangelie hoor je steeds het kind. Het kind en op een gegeven moment, dat is Jezus. Dat is ook zo'n koning die heel klein begint. En laten we eerlijk zijn, Jezus is koning. Wat merken wij daarvan? Is dat heel groot en machtig en aanwezig, zodat iedere knie zich al buigt? Helemaal niet. Jezus heeft kwaliteiten, hè? Maar net als bij David, merk je die pas op als je heel dicht bij hem durft te komen. Dan hoor je hem praten, dan hoor je hem dingen zeggen die je nooit meer kunt vergeten. Dat is Jezus. Als je dicht bij hem komt, dan raakt hij je aan. Dat is niet als je op afstand blijft, hè? Dus je moet dichtbij hem komen, dan zie je zijn kwaliteiten. Pilatus ziet die kwaliteiten niet. Die vraagt met spot aan Jezus. Zo, u bent de koning van de Joden? Het spat er niet van af, hè? Jezus heeft een paar halfbroers. Dat zijn zonen van Jozef en Maria. Die zien het ook totaal niet in hem zitten. Dat snap je ook nog, hè? Als jouw broer zegt, jongens, ik kom uit de hemel. Denk je, nou ga dan maar weer terug. Dus die broers die zien dat niet zitten met hem. Die zeggen in Johannes 7 is dat. Zeggen die tegen Jezus. Nou, we zien wat ik heb bijzondere dingen kan. Met die kwaliteiten moet je naar de stad, jongen. Je moet niet in het noorden blijven hangen, Galilea. Je moet naar Jeruzalem. Werk toch eens aan je PR, man. En Jezus' reactie is, weten jullie wel dat de mensen helemaal niet op mij zitten te wachten? Mensen willen niet aangesproken op hun binnenkant. Mensen willen het hebben over de buitenkant. Het imponerende. Als ik ze in één klap gelukkig kan maken, dat willen mensen. In Johannes 6, hè, waar veel mensen bij Jezus weggelopen. Zolang hij een wonder deed, brood vermenigvuldigde. Ja, kwamen ze wel. Als er wat te halen is, dan vinden ze Jezus wel tof. Hè? Met spektakel, grote dingen. Daar moet je naartoe. Maar als Jezus dan iets gaat zeggen, wel bespraakt, net als David. Als hij gaat zeggen, dat brood, hè. Het gaat eigenlijk om brood uit de hemel, en dat ben ik. Nou, dan weten ze niet hoe gauw ze weg moeten lopen. Dus hoe populair was Jezus? Hoe vol zat de kerk bij Jezus? Mensen willen een Jezus die imponeert, die succes heeft, die de hele wereld in ene zo naar zijn hand zet. Zieke mensen, allemaal genezen. Gevangenissen, bam, open. Arme mensen, in één klap rijk. Daar scoor je mee, hè, met zo'n welvaartevangelie. Het gaat allemaal goed met je. Als je gaat geloven, gaat alles goed. Daar scoor je mee. En Jezus zegt, nee, ik wil eerst naar de binnenkant. Het moet van binnenuit hersteld worden. Ik wil het liefst één op één, zegt Jezus. Nicodemus, 's nachts een gesprek. Samaritaanse vrouw bij de put. Dat zijn de beste gesprekken. Daarom, hè, organiseert Jezus geen ene genezingsdienst. Daar is hij helemaal niet van. Massa bijeenkomsten, Jezus organiseert dat niet. Mensen komen wel achter hem aan, maar ze lopen dus ook net zo makkelijk weer weg als het te serieus wordt. Als je met een probleem geconfronteerd wordt, zegt Jezus, met armoede bijvoorbeeld, ja, dat kunnen we wel wegtoveren, maar ik wil dat jullie wat anders gaan doen. Ik wil dat jullie gaan geven. Dat je eten gaat geven, dat je kleding gaat geven, dat je tassen in de hal zet voor de voedselbank. Dat wil ik. Als je hoort dat iemand ziek is, tuurlijk hoop je dat er bam bam, ja, genezen. Een wonder. Maar ik hoop dat je naar die persoon toe gaat. Ik hoop dat je die persoon een kaartje stuurt. Wie weet bezoek je mij dan, zegt Jezus, want ik ben vaak in vermomming. Ik ben niet zo groot, ik ben klein, ik ben die zieke, ik ben die bedelaar. Dat is dit plaatje, hè? Misschien herken je het wel uit een hele leuke film van een aantal jaren geleden. Dat Jezus zegt, ik ben die bedelaar. Ik ben die zieke, in vermomming. Zo is Jezus vaak onder ons, in vermomming. Ik moet er heel vaak aan denken, als ik mensen zie van, ik denk, och, dat is niet zo voordelig. En hoe gaan we daar nou mee om? Probeer ik vaak te denken, zou dat niet Jezus zijn? Klein, hè? Als je werkt in de zorg bijvoorbeeld, hè, er werken er heel wat van ons in de zorg. Gehandicapte zorg en zo. Nou, dat is niet imponerend, zeker al niet wat betreft je inkomen. Maar dat is geestelijk leiderschap. Dat is geestelijk leiderschap. Dat je kan dienen. Als je bootvluchtelingen bezoekt. Als je een klusje doet namens Present. Leuk, hè? De gemeente Maassluis geeft cadeautjes aan vrijwilligers. Eigenlijk zouden we als kerk die hele gemeente Maassluis leeg moeten roven, hè, nu. Want het barst hier van de vrijwilligers. Dat is mooi dat kleine opgemerkt wordt. Je hebt een gesprek met iemand die het moeilijk heeft. En nog een keer. En nog een keer. En niemand die het weet, Maar, zegt Jezus, ja, daar gebeuren wonderen. Daar gebeuren wonderen. Je probeert, ik noem nog eens wat, verantwoord te boeren. Dus niet steeds groter en groter, maar lekker met je handen in de aarde en met liefde dicht bij je dieren. Daar gebeuren wonderen, in het klein. Door kleine dingen kan de wereld veranderen, dus van binnenuit. Was David een influencer? Had Jezus invloed? En nog misschien? Wat zie je daar dan van? Het is maar net wat je zoekt, hè? Het is maar net wat je zoekt. Als je gevoelig bent voor het abnormale, voor het opvallende, word je misschien wel teleurgesteld. Ook hier bij ons in de ark, hè? Ga je denken, nou, het spat er hier nou niet van af, jongens. Er zijn nog steeds stoelen leeg. 200 hitjes op YouTube. En stiekem hoop je natuurlijk meer. En je mag ook meer hopen, maar dat mag nooit je doel zijn. In het kleine. Mensen die verheven willen zijn, en nou bedoel ik niet bepaalde kerkmensen, maar gewoon in het algemeen in deze wereld, mensen die verheven willen zijn, de machtigen van de aarde. Maria zingt in de dagen van kerst, de Heer stoot hen van hun troon. Hij stuurt ze met lege handen weg, want de Heer gaat voor het kleine. En als je daardoor geraakt wilt worden, door het gewone, maar het wezenlijke, dan moet je in Bethlehem zijn. Dan verwacht je een aarde die bevrijd zal zijn van alles wat gewoon te groot was. Amen.